Dit is de Sonsbeek Parkcast, een zevendelige podcastserie over het verleden, het heden en de toekomst van Park Sonsbeek, de groene parel van Arnhem. Mijn naam is Edwin Verdurmen en ik neem je in deze tweede aflevering mee naar de middeleeuwen. De waterkracht van de beek werd in die tijd steeds meer benut en zo werd de dal van de Sint-Jansbeek het eerste industrieterrein van Arnhem. Ik praat hierover met parkgids Gerard Herbers en met Lidie van de Heuvel, molenaar van de Witte Watermolen. Maar ik begin met Martijn de Villet, stadsarcheoloog van Arnhem. Martijn de Villet, jij bent stadsarcheoloog bij de gemeente Arnhem. En in de vorige aflevering hebben wij ook gesproken over de vroege bewoning van de mens, de eerste bewoning. Deze aflevering gaat over de middeleeuwen. We staan bij de Grote Vijver. We kijken over het water, helemaal in de verte naar Zwiependaal. Maar we zien daarvoor het eiland in de Grote Vijver. En dat is een bijzondere locatie. Daar wil ik het straks met jou over hebben. Want die middeleeuwen, wat hebben jullie gevonden? Wat kunnen jullie zeggen over wat er, laten we beginnen met de vroege middeleeuwen, wat er in die tijd hier heeft plaatsgevonden?
Ah, er is een hele interessante vondst uit de Gulden Bodem. En dat is de vondst van een Merovingische urn. En ik weet niet of je het tijdwerk van de Merovingen wat zegt.
Nog niet?
Nog niet, maar dat is de periode nadat de Romeinen Nederland verlieten. Dan praat je de 5e eeuw na Christus tot aan omstreeks het midden van de 8e eeuw. Dat is het tijdperk van de Merovingen.
Echt hele vroege middeleeuwen.
Hele vroege middeleeuwen. Nou, toen was er in Arnhem ook al bewoning. Die bewoning kennen we in Zuid, die bewoning kennen we van de binnenstad. Maar het is ook in de wijk Gulden Bodem, waar een urn, dus dat wijst nog op een niet gekerstende samenleving. Dus het christendom had hier de samenleving nog niet bereikt, want men cremeerde de rest nog. Dat daar een grafveld heeft gelegen en wellicht ook een nederzetting uit die periode. En die nederzetting die kan zich ook hebben uitgestrekt in het dal van de Jansbeek.
Dus op het moment dat je het park overhoop mag gaan halen als archeoloog, dan zou je meer vondsten uit die tijd kunnen verwachten.
Klopt, die zouden we dan aan kunnen treffen. En dan heb je het over sporen van huisplattegronden en erfsporen en dat soort zaken. Maar goed, er gebeuren hier niet zo heel veel dingen als het gaat om grondverzet. Het prachtige park blijft goed in stand. Dus de mogelijkheden voor onderzoek zijn voor ons wat beperkt.
En dat is ook de periode, zeg maar, voordat Arnhem als nederzetting echt ook een beetje begon te groeien.
Nou, het valt eigenlijk gelijk met de periode dat Arnhem als nederzetting begon te ontstaan. Langs de Jansbeek. We hadden toen nog geen stadsrechten. Er wordt pas in de 9e eeuw over Arnhem gesproken, maar Arnhem had al een veel oudere oorsprong. En ik denk wel dat die oorsprong ook in die periode ligt. Dus in de periode van de Merovingische, Karolingische tijd. Alleen of dat dan het Arnhem is wat we uit historische bronnen kennen of juist een voorganger, dat moeten we nog gaan uitzoeken.
Ja, super interessant. Als we dan iets verder gaan in die middeleeuwen. We kijken naar dat eiland in de Grote Vijver en we zijn niet voor niets hier gaan staan. Want hier heeft het Gulden Spijker gestaan. Daar hebben jullie wel vondsten van. Vertel eens, wat is dat spijker of wat was dat spijker?
Ja, spijker verwijst eigenlijk naar spicarium, wat een opslagplaats voor graan betekent. Die opslagplaatjes of die schuren die kom je al in de prehistorie, de Romeinse tijd, maar ook de middeleeuwen tegen. En in de late middeleeuwen dan hebben ze vaak het uiterlijk van een soort van zaaltoren met een grachtje eromheen. En zo'n spijker, of eigenlijk twee spijkers, lagen er ook in dit park. Die resten zijn in het voorjaar van 1914 aangetroffen. Toen een muziekvloer moest worden vernieuwd. En wat ze daarbij hebben aangetroffen, dat zijn de resten van een gebouwtje van 8 bij 8 meter in het vierkant. En daar hebben ze de bakstenen funderingen van aangetroffen, maar ook een plavuizenvloertje. En dat gebouwtje dat is doormidden verdeeld geweest door een tussenmuur, waarin ook aanzetten van haarden zijn gevonden. Nou ja, dat het Gulden Spijker is, dat is niet zo vreemd. Want de kaart van Jacob van Deventer, die in de periode 1550 tot 1578 in opdracht van Philips II, de Spaanse koning, voor de Nederlanden is opgetekend. Daar zie je dat Gulden Spijker ook met toenaam genoemd. Dus we wisten eigenlijk, of men wist destijds al, dat het Gulden Spijker was. En dat Gulden Spijker is ook uit historische bronnen terug te halen. Want het moet zo'n beetje rond 1430, 1431 zijn gesticht door hertog Arnoud. En via Arnoud en Adolf kwam het in handen van Karel van Gelder.
Die kennen we.
Die kennen we inderdaad met zijn praalgraf in de Eusebiuskerk.
Ja.
En hij moet dat voor 1524 hebben verkregen.
Ja, en het is dan zeg maar een spijker, dat is een soort van opslagtoren, hè, met een grachtje eromheen. Zeg maar, was die gracht bedoeld om ratten en andere ongedierte weg te halen? Of was het ook echt een soort versterking om zeg maar de vijand of diezen buiten te houden?
Nou, in het kader van Karel van Gelderen is het ook wel een soort van statussymbool geweest. Want toen hij dat spijker verkreeg, heeft hij het eigenlijk laten slopen en heeft hij er een jachtslot gebouwd. En daar heeft hij inderdaad een gracht omheen gedaan en het gulden spijker, de naam zegt het ook al, toch wel een gebouw van statuur. En dat zal enigszins verdedigbaar zijn geweest, maar niet zoals een kasteel. En behalve het nieuwe jachtslot liet hij er ook een wildbaan aanleggen en liet hij ook een klein kapelletje aanleggen. Ja, en die resten die zijn dus in 1914 deels opgegraven, maar het grootste gedeelte ligt nog gewoon op zijn plek, ja, onder de grond waar ze destijds zijn aangetroffen. Dus dat is wel heel mooi.
Begint dat dan te jeuken bij jou? Heb jij dan zin om daar te gaan graven?
Ja, als archeoloog heb je dat natuurlijk altijd, want daar ben je uiteindelijk ook voor gevallen, hè, voor het vak als archeoloog. Maar ook omdat de bakstenen die zijn gevonden in 1914, dat zijn best wel grote bakstenen. Die meten zo'n beetje 31 centimeter in de lengte, bij een breedte van 15,5 en een dikte van 7. Nou, dat zal de leek niet zo heel veel zeggen, maar ik vertelde net dat gebouwtje zo'n beetje in 1430, 1431 gesticht moet zijn. Terwijl die bakstenen die destijds zijn gevonden, die wijzen op een iets oudere datering. Dan praat je over de 14e eeuw. Maar goed, misschien zijn het wel hergebruikte bakstenen uit de binnenstad. En dateren die bakstenen dus niet echt het gebouw. Maar misschien dat er ook wel een oudere fase te verwachten is, of dat er op die plek al iets eerder stond.
En daar is een vervolgonderzoek voor nodig om dat echt uit te pluizen.
Daar heb je dan de archeoloog voor nodig, dat klopt.
Ja. En begrijp ik dan goed dat dit eigenlijk wel het soort van eerste landgoedje was hier in Sonsbeek?
Ja, je kan dit eigenlijk wel zien als de voorganger van Sonsbeek. En het jachtslot heeft tot het midden van de 18e eeuw, ik meen 1755, heeft het gestaan. En toen werd het ook gesloopt in relatie tot de omvorming van dit gebied tot Sonsbeek, tot het landgoed.
Ja, met de landschapsstijl die zeg maar toen is aangelegd.
Ja.
Daar paste ze.
Daar paste het kennelijk niet in.
Oud bouwwerk, waarschijnlijk was het al een ruïne geworden, paste daar niet goed in.
Ja, er heeft nog een tweede ruïne in het park gestaan en dat is dan het zilveren spijker. En de hertog verkreeg dat zilveren spijker ook voor 1425. En dat was in die periode ook verworden tot een ruïne.
En waar heeft dat ongeveer gestaan?
Eigenlijk iets meer stroomafwaarts. We kunnen er zo wel even naartoe lopen. Maar op een steenworp afstand van het gulden spijker.
Oh ja, nou dat is een goed idee. Laten we dat doen. Ja, Martijn, we zijn een stukje omlaag gelopen, stroomafwaarts. En we staan nu bij de fonteinvijver, waar die mooie hoge fontein staat te spuiten. En in deze vijver ligt ook een eilandje. En op dat eilandje heeft dus dat zilveren spijker gestaan.
Ja, als tegenhanger van het gulden spijker. Dus ik denk dat we daar hetzelfde qua beeld moeten voorstellen. Dus een zaaltoren die omgracht is geweest. En zoals ik al vertelde ook in handen van Karel van Gelder terecht is gekomen.
Ja, en werd hier dan ook zeg maar graan opgeslagen? Of wat gebeurde hier?
Van oorsprong werd hier ook graan opgeslagen. En ik denk, of ik vermoed, omdat het van de hertog was, dat het ook voor zijn eigen hofhouding en voor zijn eigen gebruik is geweest.
En als we ons omdraaien, dan kijken we langs de Begijnenmolen, hè, waar het nu het Nederlands Watermuseum ligt. In de verte zien we de Witte Watermolen met de molenplaats en we zien de Ziependaalse weg. En voordat zeg maar het burgemeesterskwartier hier lag, lang geleden, lag hier een gehuchtje. Hebben jullie daar wel eens iets van teruggevonden?
Wij niet, maar onze verre voorgangers hebben daar wel wat van teruggevonden. Onder andere resten van een begraafplaats. Maar wat weinig mensen weten en wat je wel tegenkomt op de historische kaarten is een gehuchtje. En dat gehuchtje wordt aangeduid als Emmaus. En dat was eigenlijk een plaats van een aantal boerderijen voor de Janspoort. En er stond ook een kapelletje bij. En hier konden mensen ook overnachten als ze de stad niet in konden, omdat de poorten waren gesloten. En dat Emmaus, dat verwijst ook naar het Laatste Testament, als Jezus buiten de poorten van Jeruzalem zijn maaltijd met volgelingen deelt. En dat legt een mooie link, zeg maar, met de situatie hier in Arnhem, met dat gehuchtje Emmaus.
Oh, echt, dus als je over de Veluwe kwam met je grote ossenkar vol met spullen, je was te laat hier, de poort was gesloten, dan kon je in Emmaus kon je nog onderdak vinden met een maaltijd en een pul bier.
Dat laatste zeer waarschijnlijk, maar dat is inderdaad zo. Hè? De stad moest verdedigd worden, stadspoorten waren niet altijd open, niet voor iedereen. En hier kon je dan met je gezelschap wachten tot je er wel in mocht.
Ja, en nu waren in de middeleeuwen ook heel veel wasserijen. Er was natuurlijk vroeger industrie. Hebben jullie daar nog wat van gevonden of liggen er verwachtingen onder de grond van dat soort activiteiten?
Nou, ik denk als je hier gaat opgraven dat je daar wel degelijk sporen van terugvindt. Maar wat ook belangrijk is jullie krijgen in een later item informatie over de molens die hier hebben gestaan.
Ja, klopt.
We staan nu bij de Begijnenmolen, we zien de Witte Molen in de verte. Maar dat zijn eigenlijk twee van de molens die hier in het Jansbeekdal hebben gestaan. Twee van de zeven. Dus er liggen er hier nog vijf. En in de binnenstad hebben ook een aantal molens gelegen. Dus ook resten van die watermolens kan je nog terugvinden in dit park. En de exemplaren die je hier ziet, die gaan terug tot de 15e eeuw. Maar daar praat ik verder niet over, want dat is aan iemand anders.
Dat ga ik zo meteen met Gerard Herbers doen. Daar heb ik later een afspraak mee. Voor nu wil ik jou heel erg bedanken, Martijn, voor dit item. En ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal nog de komende tijd gaan vinden onder de grond in onze mooie stad.
Graag gedaan.
Gerard Herbers, we staan hier bij de Sint Jansbeek, net ten noorden van het Watermuseum, bij het bruggetje. Als ik het beeld omschrijf, we kijken richting de fonteinvijver, waar de fontein mooi aan het spuiten is. En we zien hier de beek en we zien eigenlijk al dat het een beetje een onnatuurlijke loop is van de beek. Daar wil ik graag zo meteen meer over weten. Maar Gerard, jij bent parkgids al een hele tijd, al heel lang. Je hebt een aardrijkskundige achtergrond, zeg ik dat?
In het onderwijs, ja.
In het onderwijs, dus jij weet ontzettend veel van het park, met name ook over het watersysteem. En jij weet er ook heel goed over te vertellen. Dat is de reden dat ik ook graag met jou wil praten hierover. Ik heb tijdens de vorige aflevering met Henk Donkers gesproken. En hij heeft uitgelegd hoe dat regenwater van de Veluwe onder de grond hier naartoe stroomt en hier weer op sommige plekken, op kwelplekken, boven de grond komt. Mm-hmm. Maar dat is niet het complete verhaal van de beek zoals we hem nu zien. Want vanaf de middeleeuwen heeft de mens flink ingegrepen om die beek te optimaliseren.
Ja.
Hoe heeft de mens dat gedaan?
Kijk, dat dal, zoals dat hier ligt, van de Sint-Jansbeek, dat is natuurlijk een soort moeras. Maar die molen daar, die boeren in de middeleeuwen, als die zagen van hier is een kwelplek, een natte plek zal ik maar zeggen, dan gingen ze graven en dan kwam er nog meer water uit. Toen ontstond er een soort beek en toen gingen ze die beek aanpassen aan hun behoeften. Ze zorgden dat het water van de verschillende hellingen bij die beek in het laagste gedeelte kwam. Maar omdat die molens, ze wilden daar namelijk dat water dat gebruiken als energiebron, en om die molens te laten draaien wilden ze niveauverschil, verval creëren. Dus ze maakten die beek hier en daar plat. En ze zorgden dan op een bepaalde plek kunstmatig door verval. Ze lieten dat water door een beekgoot lopen. En dan lieten ze het bovenop het rad vallen. Dit zijn die molens hier, dat waren allemaal bovenslagmolens. Dat wil zeggen, het water stroomt niet onderlangs de schoepen van het waterrad. Maar het valt bovenop de bakjes. Er zijn geen schoepen, maar bakjes.
En hoe, want wij staan dus bij zo'n plek, net ten noorden van het Watermuseum. Ja. En hier zie je dus dat die beek hoger ligt dan links en
dat
rechts
het veld.
Want links zien we de natte moerasweide. Mm-hmm. En rechts zien we ook een wat nattere weide tussen de Zippendaalse weg en het pad. En hoe hebben ze dit nou gedaan? Want waarom zakt het water hier niet de zandgrond in?
Ze hebben dus die beek, die hier dus ver boven het maaiveld loopt, die hebben ze met leem bekleed. Want anders zou het water gewoon zo de grond inzakken. En op die manier hebben ze dus een hele kunstmatige situatie gecreëerd. Door al het water bij elkaar geharkt.
Ja, zoveel mogelijk, ja. Om er zoveel mogelijk waterkracht bij die watermolens te krijgen.
Ja.
Dat opleiden van de beek, dat zorgde dus voor dat het water hoogte heeft om omlaag te vallen.
Ja.
Dus het is ook wel een heel slim systeem. Het is ook een slimme beek. Hij is opgeleid.
Ja, inderdaad. Ja, hij is hoog opgeleid
zelf. Hij is opgeleid zelf. Een hele slimme Jansbeek.
Ja.
Waardoor die mensen in de middeleeuwen dus wel tot 10 molens, meen ik, langs de Jansbeek hebben gebouwd. Ja.
Die hele beek, zeg maar, vanaf de meest noordelijke bron, de Sprengkop, tot aan de Rijn, die heeft iets van een 3,5 kilometer. En die heeft een verval van ongeveer 35 meter.
Ja.
Maar dat verval, dat hebben ze dus trapsgewijs verbouwd om dus op die manier op 10 plekken verval te creëren.
Ja, en nu zijn er nog 2 watermolens die nog gespaard zijn gebleven.
Ja, ja.
De Begijnenmolen, waar het Watermuseum in zit.
Ja, ja.
En de Witte Watermolen, die nog draait.
Dat is nog een volledige molen. Kijk, die Begijnenmolen bij het Watermuseum, dat is een dummy. Daar is wel een nieuw rad in gebouwd een paar jaar geleden. Maar die heeft nu een andere functie. Daar halen ze nu elektriciteit uit om de batterij, je telefoon op te laden. Maar het is eigenlijk kunstwerk.
Er wordt geen meel meer gemalen.
Nee,
hebben
we niet meer gemalen. Nee. Maar de Witte Watermolen, die draait al meer dan 500 jaar.
Ja.
En die maalt nog steeds.
Dat is ongelooflijk. Meer dan een half millennium.
Ja,
en die molen is nog steeds een bedrijf.
Ja, inderdaad. We kunnen wat dat betreft veel meer leren van onze voorouders dan we zelf toegeven. Wij denken dat we alles moderner en beter, hè? En die baron, die liet die molen afbreken. Want ja, watermolens en windmolens, die waren ouderwets. Stoommachines moest je hebben. Dat was modern.
Dat was ook, zeg maar, de nekslag voor de watermolens. Dat was de opkomst van de stoommachine, de industriële revolutie. Ja. Waardoor die watermolens niet meer nodig waren.
Nee.
En als we kijken naar zeg maar de andere plekken waar die watermolens in het park hebben gestaan, zijn die plekken nog herkenbaar?
Ja, goed. Nou, je ziet de waterval.
Bij de watervallen natuurlijk.
Ja. Bij de waterval kun je zien. Dit is een typisch voorbeeld. Bij de Zwanenbrug, daar staat een betonnen zuil.
Ja.
Waar dus informatie op staat over de Sonsbekermolen. Maar je ziet daar nergens een waterval. Maar 100 meter terug, stroomopwaarts, daar zie je de kleine waterval, die halfronde waterval.
Ja, ja.
Dat is dus die molen. Dus die zuil die staat op de verkeerde plek.
Staat verkeerd.
Ja, ja.
En dan hebben we natuurlijk ook nog de grote waterval, hè, met de grot waar je onderdoor kan
lopen. Dat is dus, dat was een oliemolen.
Dat was een oliemolen.
Ja, daar werd dus uit lijnzaad werd daar olie geperst.
Ja.
En die werd ook afgebroken en daar werd een enorm dure waterval gecreëerd. Ja. Met een grot waar je onderdoor kon lopen,
ja. En nu is er ook bij de parkweg is er een soort waterversnelling. Dat is niet echt een waterval, maar een soort snelstromend...
Een cascade zou ik het noemen.
Ja. Daar heeft het
maar dat heeft de papiermolen gestaan.
Daar heeft papiermolen. Dus we hadden papiermolens, we hadden oliemolens, we hadden molens die graan vermaalden. Ja. Waren er nog meer soorten?
Nou, het meeste was graanmolens, maar ze veranderen ook nog wel eens van functie. Kijk, want in de tijd van de reformatie, 16e van de eeuw was het, toen was er ineens behoefte aan papier om de Bijbels te drukken.
Ah ja.
En toen waren er dus molens die dus omschakelden van graan op
naar papier.
Ja, en dat soort, en zo zijn er veel meer omslagen geweest. Bij deze watermolen, bij de Begijnenmolen, daar zaten 2 raderen oorspronkelijk. Dat ene rad, dat werd dus... dat dreef 2 koppelstenen aan voor het vermalen van graan.
Uh-huh.
Maar de tweede rad, daar werd eikenschors mee gemalen. Dat werd voor de leerlooierijen in de stad. Je hebt daar een looierstraat.
Ja.
Daar heeft een leerlooierij gestaan.
Ja.
Dus wat dat betreft, die 5 molens of die 10 molens hier, dat waren eigenlijk energiebronnen die voor verschillende andere doeleinden werden gebruikt. Het was niet voor niks hier het oudste industriegebied van Arnhem.
Ja.
Het was niet alleen maar die molens, maar ook de bedrijven eromheen, de bierbrouwerijen, noem ze maar op. Overal werd die energie gebruikt, toegepast, om werkgelegenheid te creëren.
Ja, en weet jij ook nog iets af van de wasserijen die hier vroeger hebben gelegen?
Die hebben bijvoorbeeld dat stuk van de beek tussen de Witte Watermolen en de Solsbeekweg. Daar hebben aan weerskanten hebben daar bleekvelden gelegen.
Ja.
En daar werd dus de was op gedroogd en gebleekt.
Ja, dus daar was dat water, dat schone water van de beek ook heel erg handig voor.
Ja, ja,
en
ja.
Ook voor het bierbrouwen, dan wil je natuurlijk schoon water hebben.
Tuurlijk, dan niet voor niets dat de eerste watermolen een papiermolen was. Om zeker om wit papier te maken, heb je schoon water nodig. Er was ook verderop in de stad was nog een papiermolen, maar die maakte verpakkingsmateriaal, bruin papier.
Dat had niet zo'n hoge kwaliteit.
Nee.
Dat het water dan natuurlijk steeds meer vervuild raakte naarmate je...
Ze hebben niet voor niets in de 19e eeuw, zeg maar, die wegen overkluist in de stad. Want het was een overriool geworden.
Ja.
Ja. Ja. Dus dan kun je het wel gebruiken. Er waren bijvoorbeeld slijpmolens. Molens waar dus messen en dergelijke geslepen konden worden.
Nou, ik vind het echt super interessant, ook omdat je nog aan het landschap hier een beetje kan aflezen waar die molens hebben gestaan.
Ja, ja.
Hoe het later ook allemaal veranderd is door de landgoedeigenaren. Want de oude weijers, zoals je ze noemt, die zijn ook nog herkenbaar als de grote siervijvers in het park.
Ja, ja, die hebben ze later vergroot. Zoals die grote vijver bijvoorbeeld bij de grote waterval. Die was een stuk kleiner toen die als molenweijer diende. Maar die baron die heeft hem dus flink uitvergroot, flink uit laten graven. Om hem mooi te laten passen bij het landgoed.
Ja.
Ja, hij maakte er een park van.
Ja, ja.
En daardoor is het, hier en daar is het oorspronkelijke landschap amper nog herkenbaar. Maar als je bijvoorbeeld kijkt bij Molenplaats, die maquette die Joop Morsink heeft gemaakt. Daar kun je heel mooi zien dat die vijvers een stuk kleiner waren en beter pasten in het landschap.
Ja,
ja.
Laten we straks maar eens naar die maquette gaan kijken.
Dat is goed.
Ja, voor nu dank je wel en we gaan weer een stukje lopen.
Oké.
Een stukje verderop, daar zie ik een watermeter. En waarom staat die meter hier?
Die hebben ze natuurlijk gebouwd, aansluitend aan het watermuseum.
Ja.
En daarop kun je zien hoe hoog het grondwater hier staat. Kijk, ik vertel er wel eens bij, die hele Veluwe, die grote zandbult, dat is notabene de plek op in Nederland waar de meeste regen valt. Maar waar blijft, je ziet heel weinig kanalen en sloten.
Ja.
Dus waar blijft het water?
Ja.
Dat zakt de grond in.
Precies.
Maar onderweg naar beneden wordt het water wordt dus gefilterd. Maar onderweg komt het van die kleischotten tegen, die in de voorlaatste ijstijd in de grond zijn verbouwd.
Ja, ja.
En die zorgen er dus voor dat het water naar beneden sijpelt, onderbroken, naar een volgend kleischot. En uiteindelijk komt het dan aan de rand van de Veluwe, zoals hier, komt het naar boven. En hier zit bijvoorbeeld ook weer zo'n kwelplek, plek waar de einde kwellen op zijn Duits zijn, waar het water eens naar boven komt. Maar als je die watermeter een eind verderop zet, dan krijg je een heel ander waterpeil,
ja.
Omdat het zo grillig is. Onderin begint het met rood, dan is het dus droog. Dan is het normale gedeelte groen en bovenaan is het weer rood. Maar dan staat het ongeveer op het maaiveld.
Ja, want hij staat nu bijna in het rood.
Ja.
Dus dan zit je nu ongeveer, wat zal het zijn?
50 centimeter onder het maaiveld.
Ja.
En zo hoog heb ik het nog zelden gezien.
Ja, dus deze winter ontzettend veel water gevallen. Ik zag ook heel veel water uit die kwelplekken komen en die zompige weiden instromen. De Karpenvijver die overspoelde bijna.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, die wordt nu kunstmatig afgevoerd rechtstreeks naar de beek voor de weide.
Ja, ja.
Want zou de moerasweide inderdaad een moeras worden.
Ja, en zou dat nou ook betekenen dat we komende zomer minder last gaan hebben van droogte als het heel lang warm en droog wordt?
Ja, kijk, dat water op een of andere manier houden we dat water toch niet vast. Hè?
Dat stroomt toch.
Het gaat via de beek. Uiteindelijk komt het in de Rijn terecht en dan ben je het kwijt.
Ja.
Dus
dit geeft tijdelijk wel even
soep. Ja, Arnhem is een van de plaatsen waar de Veluwe leeg loopt.
Ja,
maar precies, het is niet de enige plek. Er zijn een stuk of 6, 7 of 8 sprengerbeken hier in Arnhem.
Ja.
Die allemaal richting de Rijn of de IJssel gaan.
Maar stel dat het komende zomer weer heel heet wordt, hè? Die kans is natuurlijk groot.
Ja, ik heb wel eens foto's gezien van afgemaakt. Van dat de hele De grote weiden zijn helemaal geel en bruin. De moerasweide die is groen. Ja. Omdat daar constant dat kwelwater.
Ja.
En ik heb het toen die droge zomers in 18 en 19. Toen had je overal op de Veluwe stonden die beken droog. Ja? En dan zag je wel eens op Twitter van opraken van hoe is het met de Jansbeek. Toen heb ik een filmpje gemaakt van even de plekken waar het water uit de grond komt. Waar dus constant water aanvoer. Ja. Door die kwelplek, door die kleischotten, zorgt dus, wordt er hier gezorgd dat er constant water uit de grond komt. Ik heb nooit de beek echt droog zien staan.
Nee, want het water doet er tientallen tot misschien wel 100 jaar of langer over. Van het moment dat het op de grond valt en dat het hier uit...
Voordat het hier uit de grond...
Precies. Ja. Zullen we eens richting de Witte Watermolen lopen? Ja, we lopen weer met de Witte Watermolen in het vizier langs het Jansveld.
Ja.
Waar dus vroeger die kwekerij ook lag, hè, met die bakken.
Ja. En wanneer zijn die gedempt?
Want ik kan me dat nooit herinneren. Ik woon hier vanaf de eind jaren 90.
Ik meen te herinneren dat er in de jaren 80, toen was het nog, toen hoorde ik nog wel eens dat die kwekerij nog forellen leverde aan de Holland-Amerika-lijn. Zullen we schuin door langs de beek weer?
We kunnen wel even... We gaan weer naar de beek.
Want van hieruit kunnen we ook nog mooi zien aan de overkant. Daar kun je ook nog verschillende kwelplekken zien waar het water dus gewoon nu een moerasweide in loopt.
Ja.
En hier ligt een meertje, een plasje daar. En van daaruit loopt er een beekje om de Witte Watermolen heen. Die komt daar verderop. Voorbij de molen komt die in de beek uit.
En we lopen hier langs een plek. Er staan wat bomen met overhangende takken. Dit is een plek waar ik wel regelmatig ijsvogeltjes zie.
Ja, dat
heb jij ze hier wel eens gezien?
Hier heb ik ze ook wel gezien. Bij de koude vijvers, bij de ijskelder daar. Als je daar rustig op een bankje gaat zitten en er zijn geen honden in de buurt, dan kun je er wel op wachten dat daar een ijsvogel...
Ja, dat is de vijver met die planeten, met die stalen bollen in het water. Hè? We horen het geluid van de watermolen, horen we al een beetje opkomen.
Ja.
Dus ook de Witte Watermolen met een bovenslagrad. En niet met soepen, maar met bakjes. En vertel eens Gerard, wat is dit voor molen?
Dit is een graanmolen. Maar als je hier ziet, dan zie je dus... Hier valt het water vanaf het rad naar beneden.
Ja.
Maar als boven de molengolf zie je een ketting naar binnen lopen.
Ja.
Als de molen naar binnen aan de ketting trekt, dan gaat er een luik open... En dan valt het water op het rad. En dan gaat het rad draaien.
Ja.
En vanuit dat rad loopt er dus een as naar binnen. En die drijft dus op een of andere manier. En het grappige is nu, we hadden net die begeilenmolen met twee raderen en twee koppen stelen.
Ja.
Hier heb je één rad. En dat kan binnen, kan dat drie verschillende koppen stelen aansturen.
Ja, mooi. Ik ga later ook nog naar de molenaar toe. We bekijken nu ook... links zie je de watermolen, rechts zien we molenplaats Sonsbeek.
Ja, dit was de boerderij. En daar is dus in 1983, is daar een bezoekerscentrum. Wacht maar.
Nou, we lopen nu de molenplaats binnen. En hier staat mooi pontificaal bij binnenkomst een maquette van het dal van de Jansbeek. Gerard, wat zien we hier?
Kijk, we hebben wel een plattegrond van het park. Maar die is letterlijk en figuurlijk plat. En hier zie je dus het relief.
Ja.
Hier kun je dus zien hoe het hoogteverschil is en hoe mooi dat dal, hoe die beek mooi door dat dal stroomt.
Ja, ja. En we zien dus die kleuren paars, dat is een beetje heidehoekse grond. We zien donkergroen, dat zijn natuurlijk de bossen. En we zien ook wel stukjes land.
Akkerland. Er werden verschillende landbouwgewassen graan. Maar er werd bijvoorbeeld ook tabak verbouwd.
Tabak, dat kun je nu niet meer voorstellen in Nederland.
Nee.
Ja, prachtig. Nou, ik kan mensen aanbevelen om bij de molenplaats te komen kijken.
Heerlijk om te snuffelen.
En die maquette te bekijken. Er zijn ook heel veel boekjes en folders.
De mensen die hier werken, die weten over het algemeen ook veel over het park. Kun je er meer vertellen?
Ja, dankjewel Gerard. Heel fijn dat je met mij deze korte wandeling wilde doen. Je hebt me heel veel informatie gegeven. Dankjewel.
Oké.
Thank you.
We zijn nu aan de binnenkant van de Witte Watermolen. Dit is zo'n beetje het oudste gebouw van Arnhem. Ruim 550 jaar oud. En ik praat met de molenaar, Lydie van de Heuvel. Hoe lang ben je al molenaar?
Ik ben hier in 2006 begonnen als vrijwilliger. En dan begin je met zakjes vol scheppen, mixen, maken, rondleidingen geven. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil ook molenaar worden. En toen heb ik me ingeschreven bij de Hollandse Molen. En heb ik ongeveer 2 jaar over de opleiding gedaan. En ik ben nu iets van 14 jaar molenaar.
Ja, en hoe is dat hier om op deze watermolen, dat historische icoon van de stad, om hier de molenaar te zijn?
Leuk, maar je hoort een twijfel. Want we zijn op het moment met veel te weinig vrijwilligers.
Ja.
En toen ik hier kwam, waren we met op een gegeven moment met 3 molenaars en soms wel bijna 20 vrijwilligers. Terwijl we nu eigenlijk met z'n 3 of z'n 4 zijn. En dat wordt eigenlijk te zwaar.
En is het een soort van uitstervend beroep om molenaar te zijn? Of is het meer de behoefte aan vrijwilligers die je hebt?
Is niet een beroep waar je je brood mee kan verdienen. Misschien kan je je brood bakken van het meel wat je overhoudt. Maar het zijn eigenlijk allemaal vrijwilligers. Maar er zijn nog een heleboel ouder dan ik. En tot voor kort was de gemiddelde leeftijd iets van 66. En er sterven dus ook heel veel molenaars uit.
En even een reclameblokje. Waar kunnen mensen zich melden mochten ze dit horen en denken van ik wil ook wel vrijwilliger worden bij de watermolen?
Bij de Hollandse Molen of bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Oké. Okay.
Of dat heet tegenwoordig het Gilde van Molenaars.
Ja. En wat doe jij als jij hier aan het werk bent als molenaar?
We willen in principe een monument in stand houden. En om dat monument in stand te houden, proberen we zoveel mogelijk te malen met de molen. Stilstand is achteruitgang, dus malen. Maar om te kunnen malen, je meel is korter houdbaar dan het graan, moet je het ook weer verkopen. Want het is zonde om het aan de kip te geven. Dus je maakt er ook mooie mixen van en je probeert het aan de man te brengen. We verkopen hier een biologisch gecertificeerd product. En dat gaat ook naar de boerderijwinkels van het natuurcentrum. En we leveren aan de biologische winkel Odin. En we hebben een contact met een regionale boer, Graangeluk. En daar malen we voor de bakker.
Dus jullie malen ook graan voor Graangeluk.
Ja.
En dat is wel mooi, want dat is een hele lokale voedselketen.
Ja.
Het graan komt hier uit de omgeving. Dat wordt hier gemalen en dat wordt vervolgens aan de Steedstraat gebakken. En daar wordt het brood ook weer verkocht.
Zo is dat, ja.
Ja, mooi. En wij zitten hier op bovenop de molenstenen aan de binnenzijde van de molen. We horen het ruisen van het water op de achtergrond. De molen draait nu niet. Daarom kunnen wij ook bovenop die molenstenen zitten. Maar hoe werkt het systeem hier? Ik zie allemaal grote tandwielen en grote assen en grote trommels. Kun je het even uitleggen?
Nou, we zitten hier aan de rand van de Veluwe. Dus er komt hier een beek aanstromen, de Jansbeek. En dat is een sprengenbeek. En we hebben eigenlijk altijd water. En op het moment nu het luikje in de goot dicht is, stroomt het water als een waterval naar beneden en stroomt het door de stad naar de Rijn toe. Maar als we gaan malen, dan trekken we buiten een luikje open, valt het water op de bakjes van het waterrad. Die worden zwaar, die gaan zakken en daarom gaat via de wateras naar binnen, gaan de tandwielen binnendraaien en die draaien uiteindelijk de maalsteen aan. We hebben 3 koppel stenen waarvan we er 1 tegelijk kunnen draaien. En in een kuip zitten 2 stenen. Een ligger die stil ligt en een loper die draait. En die stenen hebben ribbels. In het midden worden de korrels erin geschud. Die komen tussen die ribbels en worden fijn vermalen tot meel. En aan de buitenkant komt het tussen de stenen uit in de kuip. En dan wordt het naar een gat geduwd. Pijp naar beneden, zak eronder. En het meel komt naar beneden glijden. We malen het meeste tarwe, maar we malen ook wel eens rogge of spelt. En voor de regionale boer ook wel rode of zwarte emmer. En de korrel wordt tussen de stenen geschud. En dan kunnen we de hoogte van de bovenste steen instellen waarmee we de grofte van het meel kunnen bepalen. Maar alles wat eruit komt is altijd volkorenmeel. En we kunnen dus fijn volkoren of grof volkoren maken met de stenen. Maar er zijn mensen die graag witbrood eten. Dan zou het meel gezeefd moeten worden daarna. En dan zeef je de zemelen en het griesmeel eruit. En dan hou je de witte bloem over waar je witbrood mee kan maken.
We zitten hier op verschillende, ik zie volgens mij 3 molenstenen. En ik neem aan dat die niet allemaal tegelijk draaien op het moment dat jullie gaan malen.
Nee, we hebben 3 koppelstenen, dus eigenlijk 6 stenen. We hebben maar waterkracht om 1 tegelijk te laten draaien. En we hebben hierboven een groot spoorwiel. En dit rondsel, dat staat ingeschakeld. En de andere 2 rondsels van het koppel staan uit het werk. Dus die draaien dan niet mee. Maar die kunnen ingeschakeld worden.
Ja, dus ik beschrijf het even voor de luisteraars. Boven mijn hoofd is een heel groot houten wiel. Dat zit aangesloten op de as van de watermolen. En daar kunnen weer kleinere wielen op inhaken. Als een soort versnellingsbak. En die kun je dus loszetten van dat hoofdwiel. Maar ook erin zetten. En dan gaat die koppel stenen draaien.
Ja.
Ja, dus het is echt een mooi systeem. Het is ook al heel erg oud. Ik moet zeggen, de molen is oud, maar hoe oud is dit houten systeem wat we hier zien?
In 68 is de hele molen opgeknapt. Die grote balk, die is nog misschien wel van 1470 en de rest is allemaal wel vervangen. Deze koningsspil is oud, maar ik weet echt niet hoe oud. Een voordeel van een houten tandwiel is dat je ook de tanden per stuk kan vervangen. Dus als er iets breekt, dat het per stuk vervangen wordt en niet het hele tandwiel. Ja. Dus er worden gewoon af en toe dingen vervangen.
Ja. Als mensen hier naartoe willen komen, wat zijn de tijdstippen dat de molen open is?
Op het moment op woensdag van 10 tot 4... en op zondag van 12 tot 4.
Ja, dankjewel. Dit was de 2e aflevering van de Sonsbeek Parkcast. Ik hoop dat je dit interessant vond en ook de volgende edities gaat beluisteren. Ze komen iedere week online en de volgende gaat over de landgoederen. Adellijke families, notabelen en welgestelden gingen vanaf de 17e eeuw buitenhuizen en landgoederen stichten en maakte Sonsbeek daarmee voornaam en groen. Voor deze aflevering wil ik Martijn de Villet, Gerard Herbers en Lidie van den Heuvel bedanken voor hun inbreng. Veel dank ook voor het Mediafonds Arnhem, die de Sonsbeek Parkcast mede mogelijk heeft gemaakt. De mooie muziek is afkomstig van het album The Cello Suites, recomposed by Peter Gregson. Graag tot de volgende aflevering.